Goedemorgen allemaal. Goed, het is tienerdienst. Ik heet jullie van harte welkom in de tienerdienst. De tieners hebben liederen voorbereid. In het kindermoment gaan zij ook meedoen. De prediking over de weg, de waarheid en het leven is ook specifiek gericht aan hen, maar natuurlijk ook voor jullie allen. Het is vandaag ook Moederdag. Dat is een gelukkige samenloop. En daar hebben we op het einde van de dienst ook nog een moment voor. Na de prediking vieren we ook samen het avondmaal. Dus we hebben een mooie ochtend voor de boeg waarbij we willen nadenken over de Heer Jezus die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de thematekst. We gaan nu samen bidden, eerst. Ik wil de dienst openen in gebed. De zegen vragen voor ieder die bijdraagt. De zegen vragen voor jullie, dat jullie ook mogen meegenieten van deze dienst. En daarna gaan we samen 3 liederen zingen voordat we het kindermoment hebben. Laten we stil worden en danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat we op uw uitnodiging hier vanmorgen mogen zijn. We komen van allerlei plaatsen, allerlei huizen, allerlei families, allerlei gezelschappen. Maar we zijn geroepen door dezelfde stem. Door de stem die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Heer Jezus, u hebt ons bij de Vader gebracht. Bij onze liefdevolle Vader die verlangt om ons te kennen, die ons graag ziet, om het eenvoudig te zeggen. Maar we weten dat wij als mens die liefdevolle hand wegsloegen, dat we eigen wegen wilden gaan. En zo konden wij niet bij de Vader zijn. Maar ik dank u, Heer Jezus, dat u naar deze aarde kwam, dat u onderwijs hebt gegeven, dat u les hebt gegeven, dat u dingen verteld hebt. En bovenal dat u naar het kruis gegaan bent om verzoening te doen, om het probleem op te lossen wat alleen door u opgelost kon worden. U hebt ons terug bij de Vader gebracht en ik dank u daarvoor. Want dat betekent dat wij hier nu een reden hebben om samen te zijn. Niet alleen de gezelligheid, niet alleen het samen zingen wat deugd doet, maar het zien op u, het weten dat u ons kent en van ons houdt. Het weten dat alles wat wij verkeerd gedaan hebben deze week, dat we het bij u mogen neerleggen en dat u vergeving geeft, dat u verzoening hebt gedaan. Dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden voor de tieners, dat ze het goed mogen doen, dat ze het fijn mogen vinden om voor te gaan in de lofprijzing, samen met Thomas, Bavo en Lieneke. Ik bid voor de zondagsschool, voor de kinderen, dat het een goede tijd mag zijn met elkaar. Ik bid voor de crash. Ik bid ook voor ieder die hier zit, jong of oud, dat we op u gericht mogen zijn, dat uw woord, dat de liederen, dat de gebeden tot u, tot ons hart mogen spreken en ons over u mogen vertellen. In Jezus' naam. Amen.
We gaan samen staan ook voor het eerste lied. Wie is als gij? Thank you.
Thank you. Ja, het is vandaag tienerdienst, zoals jullie weten. En ik heb hier heel veel tieners die mij gaan assisteren bij het kindermoment. Het thema van vandaag is een bijbeltekst. En we gaan die eigenlijk een beetje op een speciale manier aan jullie voorstellen. Ik ben hier aan het zien, we staan hier met heel veel. Misschien moeten jullie toch op het podium komen en hier komen staan voor het scherm. Voilà. Ik heb hier... Wacht even, daar staan. Ja. Schuif maar nog een beetje op naar hier, zodat de kinderen het goed kunnen zien. Daar staan al een aantal woorden op. En degene die het weet, mag nog even geheim houden voor de rest. Want voor de rest is misschien nog een verrassing welke woorden er zullen ingevuld worden in de lege vakjes. Ik heb daarvoor verf meegebracht. En we hebben op de repetitie met de tieners al een keer geoefend op de woorden. Dus in de lege vakjes gaan er woorden. Zo, degenen die een woord gekregen hebben, mogen al naar hier komen. Een potje met verf komen halen, een penseel. Zo. En de woorden zullen langzaamaan normaal gezien duidelijk worden. Ik zie al een paar kinderen die het weten, die het denken te weten. Maar we gaan nog even wachten totdat iedereen het ziet. Totdat iedereen het gelezen heeft. Totdat iedereen weet wat dat het Bijbelvers van vandaag is. Zo. Het is volledig, denk ik. Hè? Wie? Oh ja, kunnen jullie het een beetje hoger houden voor de mensen in de zaal ook? Dat ze zien wat dat jullie gemaakt hebben. Ja. Voilà. Wie van de kinderen gaat dat een keer voorlezen wat dat daar volledig op staat? Oeh, heel veel, heel veel. Ja, zeker.
Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Ja, heel goed. Dat is het themavers voor vandaag. Nu volgt nog het kinderliedje. Wat dat precies betekent, dat kunnen jullie dan een keer achteraf aan ofwel een van de tieners ofwel een van de volwassenen vragen van ja, maar wat bedoelde Jezus daar eigenlijk mee? Hé, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is eigenlijk een beetje moeilijk om u voor te stellen. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat moeten jullie dan achteraf maar een keer vragen. We zullen nu het kinderlied zingen samen. En na het kinderlied gaan we nog bidden voor de zondagsschool. En dan mogen jullie naar de zondagsschool.
Natuurlijk is het fijn als je sterk bent. Dat je slim bent en zo snel als een haas. Zodat je altijd heel vlug klaar met je werk bent. En dat het goed is, compliment van de baas.
Maar als je Jezus kent, dat is nog veel fijner. Dan wat je kunt of bent of ooit hebt geleerd. In verhouding wordt dat allemaal kleiner. Want hij is groter, sterker, sneller, rijker dan ooit iemand wat zichzelf heeft beweerd. Je mag blij zijn als je heel goed kunt zingen. Of je goed speelt op een bepaald instrument. Creatief en blij het maken van dingen. Of een taal spreekt die haast niemand.
wil er graag nog bidden voor de zondagschool.
Dank u wel voor deze dag, God Jezus, dat we vandaag nog een leuke dag mogen hebben. Jezus, dat er niks mag gebeuren. In uw naam, amen.
We gaan nog een laatste lied doen. Zoek eerst het koninkrijk van God en dan komt de boodschap. Ik wil samen recht staan nog een keer. En dan nodig ik Arjan uit.
Voor we de Bijbel openslaan, wil ik graag nog kort nog een keer zegen vragen over de schriftlezing. Dank u wel, Heer Jezus, nogmaals, dat we deze liederen mochten zingen, waar we ons vertrouwen op u mochten uitspreken. Zoekt en u zult vinden, klopt en de deur zal opengedaan worden. Dank u wel, dat we u mogen zien als de wegbereider, de waymaker. U heeft de weg gemaakt die niemand anders kon maken. En wij mogen nu op die weg wandelen. Dank u dat we uw woord hebben. Ik vraag u zegen als we het lezen, als we meelezen met elkaar, als we naar luisteren. Want we weten dat u in ons werkt. Dat uw geest tot ons kan spreken door uw woord. En dingen die ik niet heb opgeschreven, dingen die ik misschien niet ga zeggen, dat die te binnen kunnen komen bij de mensen die luisteren. En ik wil ons zo toevertrouwen aan u, dat we ons mogen openstellen om naar uw woord te luisteren en ons laten vormen door uw woord. In Jezus' naam. Amen. Ik wil iets voorlezen uit het Evangelie naar Johannes. En jullie mogen dat zeker opzoeken, wie een Bijbel bij zich heeft. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. Want, zoals jullie weten, de thematekst is, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nu, wanneer heeft de Heer Jezus dat gezegd? Ja, ik weet niet of je dat paraat had. Als ik daar zelf over nadacht, dacht ik, goh, misschien was dat tijdens de bergrede. Zo'n belangrijk onderwijs. Het was niet tijdens de bergrede. Of, oh ja, ik weet nog iets belangrijks een keer. Toen dat hij in gesprek was met de Samaritaanse vrouw. En dat hij eigenlijk wilde laten zien aan die mensen daar van, wie ben ik? Nee, ook niet. Toen zei hij het ook niet. Hij zei het op een heel speciaal moment. Op de avond, toen dat hij ook het laatste avondmaal instelde. En daar gaan we nu van lezen. Johannes 13, vanaf vers 31. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Vers 32. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken, en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken, en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u, waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar moet liefhebben. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem, zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben, en van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Tot daar. Ik heb een stukje ervoor bijgelezen, om een beetje te laten voelen wat de discipelen aan het denken waren. Want als je zomaar ineens iemand hoort zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ook vandaag, jij, nu, op straat, je hoort iemand dat zeggen, dan denk je van, goh, dat zijn wel drie hele grote woorden die je uitspreekt. Want de waarheid, bestaat de waarheid? Ja, er zijn zoveel waarheden, zeggen de mensen tegenwoordig. Dat is niet juist, maar het wordt wel gezegd. De weg, waarnaartoe dan? Is er maar één weg? Nou, ik weet het niet. Er zijn veel mensen die daaraan twijfelen. En het leven. We hebben juist Pasen gevierd. Met Pasen is de Heer. Wat is er? Wat vieren we met Pasen? En nadat hij aan het kruis gestorven is, is hij opgestaan, dus hij leeft. Er zijn veel mensen die zeggen, mooi verhaal, maar leven dat terugkomt, vind ik wel moeilijk om te geloven. Dus de Heer Jezus zegt hier drie woorden in één zin, en op elk woord hebben de mensen tegenwoordig een beetje kritiek. Zeggen ze van, we zien wel. Maar goed, de Heer zei het wel. Wat voor persoon kan deze drie woorden in één zin zeggen en gelijk hebben? Dat wil ik met jullie bekijken. In het evangelie van Johannes geeft de Heer Jezus heel veel onderwijs. Niet alleen bij Johannes. Ook bij Matthäus, Marcus, Lucas. Dat zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Waar dat het gaat over de Heer Jezus die rondloopt op aarde en wonderen doet. Maar ook heel veel vertelt. Heel veel uitleg geeft en laat zien wie hij is en wie de hemelse vader is. Soms wel aan 5000 mensen tegelijk. Maar nu waren er geen 5000 mensen toen hij dat heel belangrijke zei. Al die mensen waren weggegaan en ze waren maar een klein groepje over. En in vers 31 lezen we dat er nog iemand wegging. Anders kan je het blad er nog een keer bij nemen. Dat is het eerste zinnetje dat op jullie blad staat op de bovenkant. Zie je, daar staat, toen hij nu naar buiten gegaan was. Wie was dat? Wie was er weggegaan? Weet iemand anders het? Judas. Judas was weggegaan. En Judas ging iets heel gemeens doen. Weet je wat Judas ging doen? Hij ging naar de priesters om te zeggen, Jezus is daar en als je hem gevangen wil nemen, nu is er niemand anders bij, pak soldaten mee en dan kan je hem pakken en doe wat je wil. En de Heer Jezus wist dat. De Heer Jezus wist alle dingen. En Judas gaat weg. En wat zou Jezus dan doen? Gaan vluchten? Zeggen, en nu, Judas is weg, nu gaan we een supergoeie verstopplaats vinden. Nee, dat doet hij niet. Als we, ik ga één vers voorlezen om een beetje te laten zien hoe de Heer Jezus was. Dat staat in het eerste vers van hoofdstuk 13, dat staat niet op jullie blaadje. Maar daar staat, toen Jezus wist dat het uur gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, dat hij eigenlijk zou sterven. Wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij de zijnen, zijn discipelen, die in de wereld waren, lief gehad tot het einde. Hij was niet aan zichzelf aan het denken, hij dacht aan zijn discipelen. Oké, Judas is weg. Oh nee, nu wordt het extra spannend. Nee, juist niet, het wordt rustig. Jezus zegt, kijk, ik ga jullie nu nog dingen vertellen die ik zo mooi vind, die ik wil dat jullie altijd gaan onthouden. Dat jullie later zeggen, oh, weet je nog, en toen ging Judas weg. Oh, was dat erg. Ja, maar toen zei Jezus, bijvoorbeeld, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Op dat moment zijn we nu. Ik ga de drie woorden van die uitspraak één voor één behandelen, bespreken, vragen over stellen. En ik ga sommige vragen drie keer stellen. Een keer over de weg, een keer over de waarheid en een keer over het leven. Dus misschien denk je van, dat heb je al gezegd. Dan is het een beetje anders. Dus luister goed. De weg. De weg naar een plaats waar ze niet konden komen. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Als je je blaadje hebt, en je hebt nummer 33 bij Johannes 13. Waar ik heen ga, kunt u niet komen, zei Jezus. En dan als je een beetje verder schuift op het blad, op nummer 36, vers 36. Simon Peter zegt, maar Heer, wij zijn al heel de tijd met u mee aan het gaan. Hij zegt, natuurlijk kan ik wel meegaan. Ik heb net 3 jaar ben ik gegaan waar u ging. En stel dat het mijn leven kost, geen probleem. Ik ga mijn leven voor u geven. Nee, zegt Jezus, waar ik nu naartoe ga, kan je niet volgen. Ik heb een klein verhaaltje bij, een kleine vergelijking. Ik heb een supermooi bos, maar echt een bos zoals je hier niet hebt, geen park, maar een groot bos. En midden is er een meer en dat is de perfecte campingplaats. Maar je kan er niet komen, want er is geen weg. Er zijn enorm dikke bomen, er is enorm veel struikgewas, er zijn hellingen, er zijn diepe greppels. Je kan er niet komen. Wat hebben we nodig om daar te kunnen komen? Een weg. Ik kan die weg niet maken. Ik heb geen kraan. Het is maar een klein voorbeeld hoor, maar ik kan die weg niet maken. Ik kan de greppels niet vlak maken. Zoiets is het nu ook. De Heer Jezus zegt, kijk, ik ga iets doen zodat je daar wel zal kunnen komen. Ik ga die weg maken. Maar we hebben daarnet gelezen, we hebben gezongen, ik ben de waymaker, ja, de wegmaker. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. Ja, het is allebei waar. Hoe kan dat dan? Hij gaat de weg maken en hij is de weg. Terug naar de Bijbel. De Bijbel is helemaal dik en ik heb inderdaad maar één A4'tje voorgelezen, of nog niet. Dus ik ga nog wel iets anders erbij lezen, dat staat niet op het blad. Ja? Uit Hebreeën, hoofdstuk 10. Dat kan je niet opzoeken op dat blad, maar je moet goed luisteren. Dus Hebreeën staat ook in het Nieuwe Testament. Dat is geschreven toen dat Jezus al gestorven was aan het kruis, door een meneer, waarschijnlijk Paulus. En die schrijft iets over de weg en over Jezus. En er komt iets bij. Een woord waarvan ik achteraf ga vragen van, wat zou dat betekenen? En dat woord is voorhangsel. Je kan er al een keer over nadenken. Voorhangsel. In Hebreeën 10, vers 19 staat er, omdat wij nu, broeders, eigenlijk wij, hier zoals hier in de kerk, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel, door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. De discipelen konden er niet komen, er was een hindernis. De hindernis was geen berg, het was geen greppel, het was geen dikke boom, het was het voorhangsel. Dan moeten we eerst weten wat het is. Het voorhangsel bestaat nu niet meer. Dat was iets wat er bestond in de tijd van de discipelen. En waar hing het voorhangsel? Weet iemand dat? Waar hing het voorhangsel? In welk gebouw? Inderdaad, in het Heilige der Heiligen. Het Heilige der Heiligen was een kamer in de tempel. Wat was de tempel? De tempel was de plaats waar God zei, alle mensen, als ze naar mij willen komen, moeten ze naar dat gebouw komen. En in dat gebouw woon ik. Niet zomaar in de tuin van dat gebouw, niet zomaar in de gang van dat gebouw, maar in een speciale kamer die je pas zag als je eerst door een andere kamer gegaan was. De eerste kamer was het heilige en de tweede kamer was het heilige der heiligen. Zeer heilig, daar heb je misschien al van gehoord. En tussen die twee kamers hing er een gordijn. Geen gordijn als dat. Ook geen gordijn, zo'n wit gordijn, dat als je er een beetje doorkijkt in het licht, dat je het nog een beetje ziet. Maar een heel donker, loodzwaar gordijn. Met supermooie versieringen erop. Dat gordijn was echt een afscheiding. Dat kon je niet zomaar opzij doen om doorheen te gaan. En dat mocht ook niet. Want als je dat zou doen, dan zou je zelfs doodgaan. Zo heilig is God. Zo belangrijk was het wat God had gezegd tegen de Israëlieten. Eén meneer mocht maar één keer per jaar daar langs gaan, als hij een offer had gebracht en precies de goede kleren aan had, dan mocht hij daar naar binnen gaan. De hoge priester. Bijzonder. Een echt gordijn dat daar hangt. Maar het betekent nog iets extra. Iets symbolisch. Ja? Dat gordijn is nu weg. Maar weet je wat er gebeurd is toen de Heer Jezus aan het kruis stierf? Het staat in de Bijbel. Inderdaad, het is gescheurd. Wow, wat betekent dat eigenlijk? Ten eerste betekent het gewoon dat het echt scheurde. Dus het was open. En de priester ging in het heilige en die schrok verschrikkelijk. Want die zag het heilige der heiligen. En dat mocht hij helemaal niet zien. Dat mag niet. Want ja, daar woont God. En alleen de hoge priester mag daar gaan. Maar wat betekent dat dus? Dat was vanzelf gescheurd. Er is niemand naar binnen gegaan met een schaar. Wie heeft het gescheurd? God zelf. Dus eigenlijk, die hindernis, dat gordijn, is weg. Dus de discipelen konden daar eerst nooit binnen gaan. Maar nu is de hindernis weggegaan. Door wie? Door Jezus. En dat bedoelt de Heer Jezus als hij zegt van kijk, nu kan je nog niet gaan, maar als ik gestorven ben, dan kan je wel gaan. En dat kan alleen maar door de Heer Jezus. Onthoud dat goed. Vroeger was er een tempel, de tempel bestaat niet meer. Er is nu nog steeds eigenlijk maar één manier om naar God te gaan. Niet één gebouw. Je moet niet langs een gordijn, maar je moet wel over de goede weg gaan. En die weg is... Wie is de weg? Jezus. Goed, onthoud dat goed. Als Jezus zegt, ik ben de weg, niemand komt tot de Vader dan door mij, dan zegt hij, geen tempel, niks, maar wel ikzelf. En dan de eerste keer dat ik de vraag ga stellen. De mensen daar, de discipelen, hoorden dat. En ze zien daar een man staan. En die man kijkt hen aan en die zegt, ik ben de weg. En wat doe je daar nu mee? De waarheid, het tweede woord. En ik was over aan het denken, wat moet ik zeggen over de waarheid? Ik vind dat eigenlijk best moeilijk. Ja, waarheid, het is zo abstract. Het is iets, ik kan geen tekeningetje maken van de waarheid. Maar toen besefte ik opeens, de waarheid is niet abstract. Wow, ja. In onze tijd, tegenwoordig, is waarheid iets van, iets is pas waar als je het echt kan bewijzen. Ja, een bewijs is eigenlijk belangrijker dan waarheid. Ja? Nee, waarheid is waar. Ja? Bijvoorbeeld, er is een rechtbank. Ja, bijvoorbeeld, ik ben de rechter. En daar zit de dief. En die zegt, ik was niet een... Ik ben, ja, ik kan moeilijk de tieners dieven maken, nee, dat durf ik niet. En ik ben een rechter. En die man zegt, ik ben nog nooit in Kortrijk geweest... En ik heb ook zeker geen bank overvallen. Ja, dat, die man, ja, dat is waarschijnlijk zo. Maar dan komt de politieinspecteur en die zegt, jawel, we hebben camerabeelden gezien van de verkeerscamera's en we hebben gezien dat uw auto op die avond in Kortrijk rondreed. In de bank zelf waren er ook camera's en we hebben gezien dat u daar naar binnen ging. En we hebben ook, even kijken wat ik nog opgeschreven. Oh ja, we hadden bankbiljetten gevonden in uw auto met de nummers die in die bank waren. Drie dingen die ze kunnen bewijzen. Daar is niets tegen in te brengen, het is de waarheid. En de leugen van de dief valt om en de waarheid staat er. U denkt mee met mij en u denkt, ja, is dat nu best een voorbeeld van de waarheid? Misschien niet. Het gaat inderdaad over bewijs en onthoud... Waarheid blijft waarheid, ook als je het niet kan bewijzen. Dat is iets moeilijks. Ja? Dat is iets moeilijks. Tegenwoordig, als iemand zegt, dit is de waarheid, dan denken wij al van, bewijs het maar een keer. Maar als we hier die man voor ons zien, die zegt, ik ben de waarheid. Geen extra uitleg nodig, te nemen of te laten. Wat doe je dan? Derde woord, het laatste woord. Wat was het laatste woord? De weg, de waarheid en het leven. Goed. Ja, zegt, in dit wat we nu samen gelezen hebben, staat ook op jullie blad, staat er dat iemand zijn leven wil geven. Wie was dat? Dat is aan het begin van de tekst, in het hoofdstuk 13. Allee, hij wilde het wel, maar hij zegt het nog niet. Wie heeft het bij zich staan in de Bijbel? Ja? Petrus. Oké. Petrus zegt, Heer, wat er ook gebeurt, ik ga mijn leven voor u geven. Dat is wel frappant, want wie ging echt zijn leven geven? De Heer Jezus. Zie je dat zo? Soms staan in de Bijbel zo teksten die een beetje tegenstelling zijn. Die zegt van, maar wij weten al, Petrus gaat dat niet doen, maar Jezus wel. Maar is speciaal eigenlijk. En wat zegt de Heer Jezus? Nee, je gaat mij verloochenen. Dat betekent, je gaat zeggen dat je mij niet kent. Oeh, dat was wel droevig voor Petrus. En ik denk dat de Heer Jezus ook wel wist dat hij dat droevig vond. Want hij zegt, kijk, je moet niet ontroerd zijn, zegt hij. Je moet niet bezorgd zijn. Luister maar wat ik vertel. Van wie komt het leven? Als we de schepping lezen, als God de schepping creëert, als hij alles maakt, dan lezen we dat hij de mensen maakt en hij doet dan iets heel speciaals. Hij gaat dan naar de mens en hij blaast in de neus van de mens, en dan komt hij tot leven. Dat staat er bij de mensen. Het leven komt van God. En dat is niet zomaar een leven dat begint met een geboorte en eindigt met je laatste adem uitblazen. Dat is een leven dat veel verder gaat. Als we in Johannes, dus hetzelfde Bijbelboek, Johannes schrijft een verhaal op van een meneer die gestorven was, Lazarus, in Johannes 11, dat mag je opzoeken. In Johannes 11... staat er een verhaal van Lazarus. En Lazarus was ziek. Hij was een goede vriend van de Heer Jezus. Hij was ziek. Hij was zo ziek dat hij zelfs gestorven is. Enorm droevig. En Lazarus had twee zussen. Weet je hoe de zussen van Lazarus heten? Eén van de twee. Het begint met de M. Maria en Martha, goed zo. Ja. En het gaat ook over Martha, wat we nu gaan lezen. En Lazarus is gestorven. Die is zelfs al begraven. In die tijd hadden ze een soort rots. En daar was een gat in. En daar legden ze dan iemand in die gestorven was. Niet in de grond, zoals hier, maar daar was een rots. En ze gaan er naartoe. En Jezus zegt, kijk, breng mij maar naar Lazarus toe. Ja, zeggen ze, waarom? Hij is gestorven. En Martha de zus, die zegt tegen Jezus, ja, hij is al echt al gestorven. En in Johannes hoofdstuk 11, vers 23, zegt Jezus, Jezus zei tegen haar, dat is tegen Martha, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Goed zo. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En dan zegt Martha iets heel bijzonders. Zij zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Martha denkt eigenlijk hetzelfde als wij daarnet gelezen hebben. Zegt, als u zegt tegen mij dat u leven kan geven, dat u het leven bent, dan is er maar één mogelijkheid. Dat betekent dat u God bent. En zij zegt, ik geloof dat. En wij moeten daar die tekst lezen en denken van, ja, wat zeg ik daar eigenlijk van als Jezus dat nu tegen mij zegt? Martha heeft van alles gedacht. Ze zag Jezus, die man die ze kende, want hij was al bij hen komen eten. En ze wist dat het een verstandige man was. Maar ze ziet ook wel dat hij echt droevig is, want dat staat er ook. Jezus was echt droevig omdat Lazarus gestorven was. Ik ben het leven, zegt Jezus. En misschien heb je het daar lastig mee. Misschien ken je iemand die niet zo lang geleden gestorven is. Martha ook. Haar broer, eigen broer, was juist gestorven. En ze zegt, ik geloof dat u God zelf bent. En wij ook moeten daar eigenlijk over nadenken. En net zoals bij de andere twee woorden zeggen, wat doen we ermee? Die man staat voor mij en zegt, ik ben het leven. Ik heb dat nu 3 keer gevraagd. En telkens als we de 3 woorden bespraken met elkaar, als we ze bekeken, dachten we van, dit is geen gewoon woord om uit te spreken. Als iemand 1 van die woorden uitspreekt en het is waar, dan is dat een heel bijzondere man. En deze man die spreekt ze alle 3 uit. En ik spreek nu voor mezelf, en je moet het ook voor jezelf zeggen, ik denk dat ze alle 3 waar zijn, die woorden. Maar als ze alle 3 waar zijn, dan betekent het dat Jezus God zelf is. Wauw, wat bijzonder. Een paar maanden geleden was het thema voor de zondagsschool de naam van God, met de brandende braamstruik. Wat was de naam van God? Wat is de naam van God? Yahweh? En wat betekent dat? Wat zeggen we dat in het Nederlands? Yahweh. Hoe zeggen we dat in het Nederlands? Jehovah, Yahweh. Wat betekent dat? Ik ben. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je kan zeggen van, ja, dat is gewoon toeval, dat is Nederlands. Je zegt, ik ben. Maar dat was geen toeval als de Heer Jezus dat zei, want de andere mensen die hem hoorden, hij heeft nog een keer andere dingen gezegd, ik ben de baas van de wijngaard, ik ben de goede herder. Er zijn heel veel ik ben woorden. En we lezen bijvoorbeeld, ook in Johannes 8, dat op een gegeven moment zeggen ze dat, en wat doen ze? Ze pakken stenen en ze gaan naar hem gooien met stenen, omdat ze zeggen van, als jij zegt ik ben, dan doe je net alsof je God bent. Dat was zij ook. Ja? Hier nu ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Weg, waarheid, leven. Dat verwijst naar God. En ik ben verwijst ook naar God. Ja? 4 manieren om te weten van, dit is God zelf. Het laatste punt. Allerlaatste punt wat ik hier wil maken. Ik heb erboven geschreven exclusiviteit. En Lieneke zei, leg dat maar eventjes uit. Want dat is zo'n raar woord. Maar ik denk dat jullie het wel weten. Als iets heel exclusief is, dan is het heel speciaal. Als je heel exclusieve schoenen hebt, dan zijn er daar maar heel weinig van. Zijn dat exclusieve schoenen die je hebt? Nee, het zijn gewone coole sneakers. Maar er zijn sneakers, daar staan er maar 2 of 3 van. Die zijn heel exclusief. Er zijn auto's die heel exclusief zijn. Er zijn allerlei dingen die exclusief zijn. En Jezus is ook exclusief. Wat bedoel ik daarmee? Er is er maar 1 zoals hij. En als we kijken naar de weg, de waarheid en het leven, dan is er telkens maar 1. Ik heb er een paar voorbeeldjes opgeschreven voor mezelf. Als Jezus de weg is, dan is mindfulness of yoga bijvoorbeeld niet de weg om bij God te komen. Nee, dat is niet waar. Als Jezus de waarheid is, dan is mijn eigen verstand en de eigen goede ideeën die ik heb niet de waarheid, want het is Jezus. Als Jezus het leven is, dan is sport niet mijn leven. Hoe tof dat het ook is. Nee, Jezus is het leven. Dus door te zeggen dat is het wel, zijn er heel veel andere dingen die het niet worden. En dat is soms wel moeilijk. Sommige mensen zeggen, het is een beetje gemeen, want er zijn toch mensen die het wel echt goed bedoelen. God is rechtvaardig en zal voor ieder mens oordelen. Maar ieder mens die hoort dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, moet daarover nadenken en daarmee aan de slag gaan, zelf. In Handelingen 4, vers 12 lezen we dat er ook staat, ik ga dat voorlezen uit de Bijbel in gewone taal, Jezus is de redder die God gestuurd heeft. Er is niemand anders op de wereld die ons kan redden. En redding hebben we hard nodig en hebben we gekregen in Jezus. Besluit. Dat zijn 3 vragen die ik nu nog een keer ga stellen. Gaan we daar eventjes over nadenken. Dan ga ik het ook eventjes stil laten zijn. En dan mogen mensen ook bidden. Wie wil, mag bidden. Daarna ga ik dan nog een Bijbeltekst lezen en gaan we samen het avondmaal vieren. Ik zal er ook een beetje uitleg over geven. Maar nu, helemaal op het einde, ga ik nog een keer herhalen. En dan wil ik tijd hebben om erover na te denken en om ervoor te bidden en te danken. Ik begon de preek met 3 vragen. Bestaat de weg? Bestaat de waarheid? En bestaat het leven? En ik ga zeggen, ja, dit bestaat. En het is niet zomaar een ja, dat bestaat. Ja, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. Wie wil, mag een gebed uitspreken. En ik zal dan na 1 minuut of 5 verder gaan met het avondmaal. Ik neem eventjes een andere notitie erbij. Ik keer nog een keer terug, kort voor het avondmaal, naar Hebreeën. De tekst uit Hebreeën die we daarnet ook al gelezen hebben, over het voorhangsel, over het grote gordijn dat scheurde en waar Jezus een weg door heeft gemaakt. Eens kijken. Hebreeën 10, vers 19. Want ik heb dat wel voorgelezen, maar ik ben een beetje sneller gegaan. Er komt geen tweede preek, geen stress. Gewoon, dat ene vers ga ik nog een keer opnieuw lezen. Dus wij kunnen in het heiligdom gaan, we durven daar binnen gaan, langs een nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, door het gordijn, door zijn vlees, enzovoort. Door zijn vlees. Moeilijke tekst. Wat was er ook alweer gebeurd met het voorhangsel, met het gordijn? Het was gescheurd. Ja. Wat is er eigenlijk gebeurd met de Heer Jezus, toen hij aan het kruis hing? Hij is doodgegaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij ook gescheurd. Hij werd ook kapot gemaakt. Ze hebben hem echt doodgemaakt. Dus het gordijn kon alleen maar scheuren, omdat de Heer Jezus zichzelf aan het kruis gaf. Dat wordt hier door de schrijver van Hebreeën ook met elkaar in verband gebracht. Ze zegt, weet je, Het voorhangsel, daar kunnen we langs. En je denkt, ah ja, dat gordijn dat scheurde, kom maar door zijn vlees. Ah ja, zijn vlees, dat is ook kapot gemaakt. En als wij nu avondmaal vieren, dan, ik weet niet of jullie dat goed weten, dan hebben we twee symbolen. Dat is brood. Het is niet één groot brood, maar het is eigenlijk een brood dat in allemaal stukjes is gemaakt, gesneden door Annie, denk ik. Bedankt. En waarom is dat ze in stukjes? Eigenlijk is dat omdat elk stukje los is gemaakt. Elk stukje is eigenlijk ook kapot gemaakt, net zoals de Heer Jezus. En daar denken we dan aan. Dat kleine stukje brood is eigenlijk deel van de Heer Jezus. En we denken, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij ook naar het kruis ging. En we nemen er een stukje van, zeggen dank u wel. Straks gaan we ook hiervan nemen. Eén glaasje of één slokje van het druivensap. En het staat symbool voor bloed. De Heer Jezus heeft, toen hij stierf aan het kruis, kwam er bloed uit zijn lijf. En dat bloed is eigenlijk verzoening voor ons. Dat doet onze zonden weg. En daar denken we aan. En we drinken van brood. Dank u, Heer, dat u voor mij aan het kruis ging en dat uw lichaam eigenlijk ook voor mij kapot gemaakt was. Want ik was net als Petrus. Ik zei, oh, ik zal het wel doen, Heer, maar ik kon het niet. Ik kon alleen maar de Heer verloochenen. Maar toch houdt hij van mij. Hij neemt mij mee. En dan drinken we ook van de wijn, staat er in de Bijbel, of het druivensap. En we drinken ervan. Zeg, dank u, Heer Jezus, dat uw bloed ook voor mij is. Dat u ook voor mijn zonden gestorven bent. En dan nemen we daar ook deel van. Ik wil graag Stefan en Lucien naar voren roepen, zodat ze kunnen helpen om het uit te delen aan iedereen. En dan gaan wij samen het avondmaal vieren. Iedereen gaat super ernstig kijken, ga je misschien wel zien. Dan denken we, ja, Heer Jezus, u deed voor mij. Maar in ons hart, en ook op ons gezicht, we ook blij zijn dat de Heer Jezus dat voor ons al gedaan heeft en dat het voorhangsel gescheurd is. Ik zal nog kort daarvoor danken. Dank u, Heer Jezus, dat we opnieuw mogen bij stilstaan, dat u de weg bent. Dankzij u mogen we gaan. En dank u wel dat u die weg gemaakt hebt. En het heeft u alles gekost, ook uw leven. Maar u bent ook weer opgestaan, want u bent het leven. Dank u dat we zo'n grote God mogen kennen. In Jezus' naam. Amen. Drinkt allen daaruit. Ik nodig graag de tieners weer uit naar voren en de muzikanten ook. Dan gaan wij ons slotlied zingen. Ik ben zo dankbaar. Daarna geef ik u de mededelingen mee en daarna komt de zondagschool nog eventjes naar voren om moeder te vieren. Ja. Ja. Thank you. Dankjewel. Jullie mogen weer gaan zitten. Kan er iemand de tieners gaan de zondagsschool gaan halen? Ja, weet je het zijn? Goed. Ze mogen meteen komen. Dankjewel. Ik geef de mededelingen door. Een chronologische volgorde. Ze staan ook in de potscherven, maar ik wil ze zeker eventjes melden. Dinsdag, bidstond in de kerk om 14:00. 'S Avonds om 20:00, startstudie in de kerk. Van harte welkom. Donderdag, bijbelstudie met Mark Herkelboud. Eveneens om 20:00, ook van harte welkom. We zijn ook bezig in Hebreeën. We zijn omtrent hoofdstuk 10, als ik mij goed herinner. Dan een dag van Open Doors die aangekondigd wordt. Zondag 25 mei hebben we een gemeenschapsmaal en daarna algemene vergadering. Als u twijfelt of u daar naartoe mag komen, er staat bij, iedereen die regelmatig komt op zondag is welkom. Ja? Dus als u zich betrokken voelt en regelmatig komt, bent u daar zeker welkom. Dat is een goede bijeenkomst. We kunnen bidden, dat is nog ver in de toekomst, een prediking van Stefan in Brugge. Dat wil ik ook nog een keer, dat was ik sowieso van plan om te zeggen. U zit het hier nu staan en denkt van, oké, ik ga niet naar Brugge, waarom moet ik dat weten? U kan daarvoor bidden. Ja? Hetzelfde voor de studies die er staan, ook als u niet kan komen, u mag daarvoor bidden. Niet alleen de avond zelf, maar ook vooraf, voor de voorbereiding die gebeurt, ook voor de mensen die komen. Het is niet altijd gemakkelijk voor iedereen om te komen omwille van gezondheid, leeftijd of ook thuissituatie. Zeker ook bij de startstudie. Voor sommige jongens is het een strijd om daar te geraken. Ze willen wel, maar er zijn om een of andere redenen allerlei verhinderingen die kunnen optreden. Daar mogen we ook voor bidden. Dus dat zijn nog gebedspunten die ik wilde delen met u. Goed, nu is het eventjes wachten tot de kinderen er zijn. Toby, er is nog een mededeling. Kom erbij.
Ja. Allemaal mee. Allemaal meekomen. 1, 2 en 3 mei. Volgend jaar, kom maar mee. Ja, wat van voorstellen. Volgend jaar, 1, 2, 3 mei 2026. Zet dat in jullie agenda. Iedereen is uitgenodigd voor het volgende editie van het gemeenteweekend. Thema verbinding. Je weet het nu, 1, 2, 3
mei
2026. Het thema verbondenheid, verbinding. En we gaan er een super editie van maken, want we gaan verbonden zijn. Dus we gaan ook eigenlijk, gaan we een klein beetje verklappen, maar dat komt wel nog duidelijker. We gaan proberen van iedereen die komt, die gaat iets moeten doen. Of proberen te helpen met het weekend. Zit er niet mee in, we gaan niet vragen aan oudere mensen om in bomen te klimmen. Dat gaan we niet vragen. Maar al is het een papiertje plooien, al is het een lijstje bijhouden, iedereen kan, mag zeker iets doen. Dus, vanaf, en het is op dezelfde plaats als de vorige keer. Dus de mensen die erbij waren, het is een super kader. Dus 1, 2, 3 mei 2025. 26. 26. Ja, wees erbij.
Goed. Wow, dat is leuk. Tof. Kom maar. Wat een timing.
Goedemiddag. De kindjes hadden al gezegd tegen mij deze morgen, maar jij moet toch geen zondagsschool geven? Jij bent mama. Ja. Ik moest de trooster volgen, niks aan te doen. Maar ze hebben het heel goed gedaan. Oké. Er bestaat geen vriendschap en geen liefde zoals die van een moeder voor haar kind. Een moeder begrijpt wat een kind niet zegt. Je moeder leert je grote hoogten te bereiken. Moederliefde is niet blind. Ze is slechts bijziend. Het is niet eenvoudig moeder te zijn. Als het simpel was, zouden de vaders moeder zijn. Wij hebben deze morgen met de kindjes stilgestaan hoe belangrijk het is en dat de Heere God ons de opdracht geeft om onze ouders en vandaag bijzonder onze moeders te respecteren en te eren. En wij hebben al dit gedaan in de zondagsschool. Ze hebben iets opgeschreven waar ze dankbaar voor zijn voor hun moeder en waarvoor ze bidden. En we hebben samen met de kinderen, dus we gaan nu niet meer bidden. De kinderen hebben voor jullie allemaal gebeden. En wij hebben nog een kleine attentie. De kinderen mogen allemaal hier vooraan staan. Heel wat kindjes, wij wensen alle mama's, ouderen die er niet kunnen aanwezig zijn, plusmama's, pleegmama's, geestelijke moeders, een hele fijne en gezegende moederdag. Alsjeblieft, jullie mogen het gaan geven.